Goedemorgen gemeente. Op deze derde Leiderszondag heet ik u namens de kerkraad van harte welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Vanmorgen zal broeder W. van der Westering worden bevestigd in het ambt van ouderling. Na afloop van de dienst kunt u hem hiervoor in de kerk de hand drukken en hem Gods zegen toewensen bij de vervulling van het ambt. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collect is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Van Doorn Hommersom uit Elem, die voor revalidatie in Vrijthof te Tiel verblijft. Voor mevrouw Van der Hatert Budding, Nieuwe Dam 16, die in hospice Vrijthof te Tiel wordt verpleegd. Voor mevrouw Van Brugge de Haas, wethouder van de Vierstraat 20A, die voor onderzoek is opgenomen in het Gelderse Valleiziekenhuis te Ede. Voor mevrouw Vermeer van Elst, dan Bogert 1, die uit het ziekenhuis voor revalidatie is overgebracht naar Vrijthof in Tiel. En voor de heer Van Inge, SD Frankstraat 12, die in Rouwenhof te Tiel verblijft. Danken mogen we met Floris en Carola van Houwelingen, Keizerstraat 96 in IJzerdoorn, voor de geboorte op 23 februari van hun dochtertje Cornelia Florida. Haar roepnaam is Floortje. We herinneren u aan de volgende activiteiten in deze week. Dinsdagavond is er Verbinnen Uitkring. Woensdagavond is er een missionaire avond georganiseerd door de PKN en de IZB. Donderdag is er koffiemorgen. Donderdagavond om 7 uur wordt een verkiezingsvergadering gehouden, waarna de kerkraad vergadert. Zaterdag om 7 uur wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Meer informatie over de genoemde activiteiten kunt u vinden in de kerkbode. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 26 vers 1. O Heer, doet gij mij recht, ik wandel als uw knecht. En ook vers 2, beproef vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Ik noemde u de verse 1 en 2 van Psalm 26. De kerk dat wensen hier in de kerk en u die thuis meeluistert, een gezegende dienst. Thank you.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met samen te zingen van Psalm 118. En daarvan het eerste en het twaalfde vers. Laat ieders Heren goedheid loven, want goed is de Opper-Majesteit. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. 1 en 12 van Psalm 118. Psalm 97 en daarvan de versen 6 en 7 zingen we na de wet des Heren en de samenvatting van de Heere Jezus Christus, beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte hart. En wat er verder volgt in de versen 6 en 7 van Psalm 97. Ook vanmorgen stellen wij ons voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En wat eist de wet van God van ons? Dat leerde de Heer Jezus ons toch in een hoofdsom. Toen hij sprak: Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, het is uw gunst, uw trouw, dat we ook vanmorgen weer samen zijn als gemeente in de kerk, in verbondenheid met hen die thuis via de kerktelefoon met ons verbonden zijn. Uw trouw, uw gunst, want het kan ook zo veel anders. Dat we overrompeld werden door natuurgeweld, zoals de mensen in Chili deze afgelopen dagen. En het kan soms zo anders zijn als we geconfronteerd werden met ongelukken, incidenten, waarbij we stilgezet werden, ook bij de broosheid en de kortheid van het leven. Het kan soms zo anders zijn dat we zomaar ineens er niet meer zijn. We lezen er dagelijks van in de kranten en het komt ons ter oren. En vaak leven we ook gewoon weer verder. In ons eigen straatje, op ons eigen houtje. Zo zijn onze manieren. En toch is het goed om keer op keer ook bepaald te worden bij uw woord. Met wat u met ons voor hebt. In Jezus Christus onze Heer. Waar wij vaak onze eigen gang gaan. En dat merken we ook als we de 10 woorden hoorden. De 10 geboden. Dan sluit dat vaak zo moeilijk aan op ons leven. We maken er maar een potje van. En we komen toch voor uw aangezicht vanmorgen weer in het gebed om u te vragen. Vader, vergeef het ons. We zijn het eigenlijk niet waard voor uw aangezicht te verschijnen. En toch hebt u ons weer welkom geheten. De deuren waren geopend en we bidden u. Geef dat we dan ook gaan in de weg die u wijst. En vergeef ons ons overtreden, het gaan van onze eigen gang. Vergeef ons onze rebellie, onze opstandigheid tegenover u, tegenover de naaste of tegenover onszelf. Neemt u ons bij de hand, o God, als een goede herder die ons leidt en wijdt op al onze wegen. Zegen ons, Heere, als we vanmorgen samen zijn gekomen onder het geklank van uw woord. Zegen ons ook als we in het ambt mogen worden bevestigd, zoals broeder van de Westering. Zegen ons in alle opzichten dat we het van u verwachten. Zonder u kunnen we niet, nooit. Geef ook de kinderen van de zondagsschool, de kinderen van de kindernevendienst, goede uren, goede momenten met elkaar en met de leiding. En dat ze ook daar mogen merken dat u een God bent die ook al zo vroeg begint met hen, ja begonnen is. En ook hen aanspreekt en bepaalt bij uw woord, bij uw getuigenis, bij uw Zoon, Jezus Christus. Help ons, Heere God, in het luisteren en spreken, bij het orgelbespelen en bij het zingen. En laat alles meejubelen tot meerdere glorie van uw naam. Hoor ons, o God, enkel uit genade. Om Jezus wil, uw Zoon, onze Heiland, in de vergeving van onze zonden. Amen. Wij luisteren samen met elkaar naar 2 gedeelten uit het Nieuwe Testament. Allereerst lezen we uit het Evangelie zoals Johannes dat heeft opgeschreven, het hoofdstuk 12, de verzen 24 tot en met 28. Johannes 12, vanaf vers 24 tot en met 28. En daarna lezen we het gedeelte dat onze tekst vormt uit Markus 4, de versen 26 tot en met 29. Nu eerst Johannes 12, vanaf vers 24 tot en met 28. En daar zegt de Heere Jezus, voorwaar... zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel zeer ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende, en ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem ook verheerlijken. Tot zover de schriftlezing uit Johannes 12, Markus 4, de versen 26 tot en met 29, vormen de tekst voor de prediking van vanmorgen, Markus 4, vanaf vers 26. En dan lezen we, en Jezus zei, alzo is het koninkrijk Gods, gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp, en voorts sliep en opstond nacht en dag, en het zaad sproot uit en werd lang, dat hij zelf niet wist hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort, eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar, en als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. Tot zover onze schriftlezingen en onze tekstlezing. Voor we dit met elkaar overdenken, zingen we uit de Lijdenspsalm, Psalm 22, en daarvan de versen 1 en 12. Mijn God, waarom verlaat gij mij en red mij niet, terwijl ik zwoeg en strij? En ook het twaalfde, gij die God vreest, gij allen prijst de Heer, dat Jacobs zaad zijn grote naam vereer. 1 en 12 van Psalm 22. Gemeente des Heren, de schriftlezing uit Markus 4 was dus ook de tekst voor vanmorgen, de tekst van deze dienst. Een gelijkenis, opgeschreven uit de mond van Jezus. Alleen het opmerkelijke is dat de andere evangelisten, Matthäus, Lucas en Johannes, hebben deze gelijkenis niet. We hebben hier dus te maken met een uniek stukje dat Marcus op papier heeft moeten zetten. En dan is het zaak om zeker goed te lezen. Dat moet altijd trouwens, hè? We gaan maar niet wat op de klank af. En we moeten ook niet te gauw denken dat we lang weten wat er staat. Het is goed om je ook nog eens een keer te laten verrassen door het woord van God. En soms, dan zit hem die verrassing in een heel klein woordje. En vanmorgen is dat ook zo. En hij zei, zo begint de gelijkenis, Jezus is aan het woord. Is dat zo vreemd dan? Nee. Nee, we zijn niet anders gewend, toch? En de Heer Jezus aan het woord te laten, en de Heer Jezus ook uit te laten spreken, en inderdaad ook zelf te ontdekken dat hij spreekt met gezag. Oké, maar wat zegt hij dan? En laten we ons ook gezeggen, anders gezegd, buig ik dan ook gewoon heel eerbiedig voor het gezag van het woord, zijn woord hier in het bijzonder. Wanneer ik dat niet doe, hoe zouden dan degenen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd dat doen? We buigen voor het woord, anders gaat ieder maar zijn eigen gang en dan krijg je geloven op eigen houtje in plaats van op grond van het kruishout waar de Heer Jezus Christus aan heeft gehangen, die daarna ook werd begraven om ook weer op te staan. We hebben een levende heiland en hij is sprekend. En hoe gaat dat dan? Als Jezus een gelijkenis vertelt, dat kunnen we haast wel dromen. Dan begint Jezus meestal met te zeggen, wanneer er een gelijkenis komt, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. En dan komt er een langer of korter verhaal uit het leven gegrepen. Dan komt er een vergelijk, dan komt er een gelijkenis, een illustratie, lijkt het wel een plaatje waarin een heel klein onderdeel van het koninkrijk van God wordt voorgesteld, wordt duidelijk gemaakt. En telkens kun je dan in al die gelijkenissen weer een ander onderdeeltje ontdekken. Maar vanmorgen begint Jezus toch anders, wanneer hij een gelijkenis gaat vertellen. Vanmorgen mogen we niet voorbij zien aan één klein woordje dat hij vooraf laat gaan aan wat hij gaat zeggen. En dat heeft Marcus opgepikt en opgeschreven. Dat is het kleine woordje alzo. Dat heeft Jezus er nog nooit bij gezegd. En jammer genoeg heeft de nieuwe Bijbelvertaling het weggelaten of over het hoofd gezien. Alzo. Alzo is het koninkrijk van God. Op deze manier is het koninkrijk van God gelijk aan. Op welke manier dan? Waar slaat dat alzo op? Nou, om daar antwoord op te vinden, worden we eigenlijk gedwongen om even terug te bladeren, even terug te kijken in Marcus. En dan zien we dat net daarvoor ook in Marcus 4... die bekende gelijkenis door Jezus is verteld over de zaaier. Die kennen we allemaal. Gelijkenis waarbij een zaaier uitgaat om te zaaien. En dan valt op vier verschillende plekken dat zaad bij de weg en bij steenachtige plaatsen tussen de doorns en de distels. En ook nog in goede aarde, gelukkig. Op vier verschillende plekken. En vervolgens lezen we over 3 verschillende opbrengsten. 30, 60, 100-voud. En de conclusie van Jezus is dan dat degene die het woord horen en aannemen vruchten dragen in veelvoud. En dan, ja, dan letten de economen en ook de geloofseconomen misschien wel meer op die 100 dan op die 60 of op die 30. Maar daar gaat het Jezus niet om in die gelijkenis. Het gaat hem om het woord dat rondgestrooid is, uitgezaaid werd. Het woord dat verkondigd is, dat is het zaad. Tussen haakjes kun je nagaan wat het woord doet in je leven. Horen, aannemen, vrucht dragen. Misschien is het wel eens goed als we ons leven in dat licht overzien. Niet even maar eenmalig goud tussen de bedrijven door, maar gewoon je leven, je doen en je laten spiegelen aan het woord. Heb ik het echt gehoord? Heb ik het aanvaard? Heb ik het me aangetrokken? En wat heeft het dan uitgewerkt? Wat deed het me? Wat gaf het me aan vrucht? Vrucht. Niet voor mezelf, maar in dienst van God. En van zijn heerschappij en van zijn koninkrijk. Of gleed het woord bij me het ene oor in en het andere oor zo langs mijn koude kleren weer weg. Daar in die gelijkenis was de zaaier degene die het woord zaait. Marcus die meldt het ons in het 14e vers van Marcus 4. En dan gaat hij dus verder in 26. En dan lijkt het heel algemeen te zijn. Een mens die zaad in de aarde wierp. En je ziet als het ware een akkerbouwer voor je. Zonder techniek, zonder de moderne middelen van tegenwoordig om zaad te zaaien. Hij doet dat gewoon op de ouderwetse manier, uit de losse pols zou ik zeggen. En zo breed mogelijk, zo ver mogelijk. En dat zaad, dat heeft ook zijn bestemming bereikt. In die vorige gelijkenis had Jezus al gezegd dat de akker de wereld is. Wat gebeurt er dan? Als dat zaad gezaaid is, dan komt eigenlijk het ritme van elke dag bovendrijven. Eigenlijk het ritme van Genesis 1. Het was avond geweest, het was morgen geweest, een nieuwe dag. Het ritme van elke dag, van gaan slapen en weer opstaan, dag in, dag uit. En op een dag, dan breekt de grond. En dan komt er wat op van het gezaaide. En het groeit voorspoedig op. En de zaaier, die wist zelf niet hoe. En hoe dat gebeurde. Marcus tekent dat Jezus mond wel de oplossing. Hij schrijft dat dat vanzelf ging. En dan gebruikt Marcus daar een woord, kennen we allemaal. We spreken meer Grieks dan dat we denken. Hij gebruikt het woord automatisch, vanzelf. Automatisch. Met andere woorden, er hoeft niet steeds stiekem gekeken te worden. Er hoeft niet even in de grond gepeuterd te worden en gekeken ondergronds. Nee, vanzelf. En dan komt het. Of nee, het komt nog niet. Eerst die halm. En dan de aar. En tenslotte het volle koren in de aar. En dan verder. Ja, dan komt het. Dan komt de oogst. De oogst die wordt binnengehaald. Door het mes. Doordat de sikkel door het graan gaat. De sikkel is daar omdat de oogst daar is. En wie oogst er dan? Wie haalt in het koninkrijk van God de oogst binnen? Geen mens. Nee, echt geen mens. Hoe zeggen we dat ook alweer in de avonddiensten, in de apostolische geloofsbelijdenis? Die wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Je zou kunnen zeggen dat is het sikkelmoment in de oogst. Blijkbaar is er het zaaiwerk geweest met het oog op de oogst, op wat binnengehaald gaat worden. Het is geen weggooien geweest wat de zaaier gedaan heeft als hij het zaad van zich afwerpt. Nee, er wordt gezaaid met het oog op de opbrengst, met het oog op de oogst. Daarvoor wordt het woord gezaaid. Met het oog op het resultaat dat voor God is. En in die tussentijd, tussen zaaien en oogsten, ja, lezen we in deze gelijkenis dat de tijd die gaat verder. En het alledaagse leven gaat verder. Ja, tot aan die oogst. Tot aan die oogst. En dan merken we wel dat het in die korte gelijkenis hier uit Markus 4, die als het ware een vervolg is op die eerdere gelijkenis van de zaaier, dat het hier niet gaat over de opbrengst of dat dan 30 fout geweest is of 60 fout of 100 fout. Maar dat hier de sterke nadruk ligt op de eindstreep. Op de finish. Het einde. En dan? Dat is wat, als de vrucht zich voordoet, als het net mooi begint te worden, dan gaat de sikkel erin. Dan is het gebeurd. Ja, of dan gebeurt het juist. God geeft het zaad van zijn woord weg en hij zaait het in het volste vertrouwen, met de grootste zekerheid dat het goed zaad is. Aan de kwaliteit van het zaad twijfelt God geen moment. En daarom u en jij en ik dus ook niet. En we weten het uit Jesaja, het woord van God. Het zaad dat keert niet loos, niet leeg tot hem terug. Maar dat doet wat hem behaagt. Daar ligt, om zo te zeggen, met eerbied gezegd, de Heere God niet wakker van. Hij is de Heere van de oogst. Als u wat koopt in de winkel, dan staat daar altijd een datum op. Dat schijnt tegenwoordig verplicht te zijn, THT. Tenminste houdbaar tot. En anders is het over de datum, zo noemen we dat. Het zaad van het woord, dat gezaaid wordt steeds weer opnieuw in de kerk, in de gemeente, op de huisbezoeken. Het zaad van het woord, dat is houdbaar tot de oogst. En dan wordt het spannend. Hè? Het woord van God, het zaad van het evangelie. Wat zegt me dat? Wat doet me dat? Wat geeft het me? Ik wil eigenlijk nog een stapje verder gaan met u. En daarom lazen we ook de schriftlezing uit Johannes 12. U weet, we leven in de lijdenstijd. En op een gegeven moment vertelt Jezus deze vergelijking. Ging ook over zaad. Jezus vergelijkt zichzelf dan met een graankorrel. Een tarwekorrel. Voorwaar zeg ik u. En dan is het waar hoor, als Jezus dat zegt, voorwaar, amen, amen, zegt hij dan. Je kunt er vast en zeker op aan, voorwaar, als het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, dan blijft het alleen. Maar als het sterft, dan brengt het veel vrucht voort. Jezus legde de vinger bij, het tarwegraan moet in de aarde vallen. En het moet sterven. Anders levert het niks op, vruchteloos. Anders heeft het geen gevolg. Anders heeft het geen volgelingen. Geen vrucht. Het woord moet landen in de akker van de wereld, in de grond van ons hart. En de sikkel van het oordeel, die heeft nou alles te maken met het geloof in Jezus als tarwegraan. In het geloof in Jezus als gestorvene, die ook weer veel vrucht voortbrengt, want het is Pasen geweest en het is Pasen geworden. Het geloof in de Heer Jezus Christus heeft alles te maken met Hem die kwam en die ging. Die gelegd werd aan in een kribbe in Bethlehem en die hing aan het hout van Golgotha. En daarom vergelijkt Jezus ook zijn leven, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding met een tarwekorrel. Het woord wordt niet alleen gezaaid, maar ook het vlees geworden woord moet te gronde gaan. En Jezus weet dat zijn tijd gaat komen om te sterven, om zijn leven te geven, tot en met aan het kruis en in het graf. En Jezus is nu in de overtuiging dat het tijdstip van zijn lijden en sterven een toppunt gaat bereiken. Het is aangebroken. En wil Hij nu echt vruchtbaar zijn voor de wereld, dan zal Hij als een graankorrel in de aarde moeten vallen en sterven. Daar in Johannes 12 ben ik zomaar ineens in het hoofdstuk middenin begonnen. Maar als u even iets eerder zou lezen, dan ziet u dat Jezus deze woorden heel specifiek zegt aan het adres van de verwonderde Grieken, die de betekenis van het koninkrijk van God ontgaat. Zij hadden gedacht een of andere koning te zullen zien, zoals de koningen van de wereld, de machtige majesteiten. Nee, dan vergissen ze zich. De Heer Jezus wil hen juist duidelijk maken dat Hij kwam om een kruis te dragen en niet een kroon. Dat Hij gekomen was niet om een leven te leiden in allerlei eer en comfort en weelde, maar om een schandelijke en een onterende dood te sterven. Het koninkrijk dat Hij zou gaan oprichten, dat kwam met een kribbe en met een kruisiging. En niet met een kroning of een medaille die wordt uitgereikt. En de heerlijkheid van het koninkrijk van God, dat zou niet beginnen bij de overwinningen met het zwaard en door er eens even flink op los te slaan en een grote buit aan goud of zilver binnen te halen. Maar het begint bij de dood van de koning. En uit zijn kruis en uit zijn lijden komt een machtige oogst voort van weldaden voor heel de mensheid. Zijn dood is hier vergeleken met een graankorrel die wortel gaat schieten en waardoor er zegeningen en weldaden zullen zijn voor een ieder die in Hem gelooft. Anders gezegd, het uitgangspunt van het evangelie, dat wordt hier nog een keer getoond, namelijk dat Jezus plaatsvervangende dood, en eigenlijk niet eens zozeer zijn leven of zijn wonderen of zijn gelijkenissen, maar zijn dood vruchten voort zou brengen tot lof van God en niet minder tot verlossing van de mens. En daarmee mogen we tot en met vandaag de dag toe nog steeds in de wereld staan, in de gemeente mee ingaan. En zaaien. En ieder onze mag dat doen. Het woord uitdragen, nadat je het zelf ook tot je genomen hebt. En je beseft, dit mag ik niet voor mezelf houden. Dit mag de wijde wereld in, te beginnen heel dichtbij. Taak die we allen hebben in het ambt van het geloof. Als ambtsdragers in het bijzonder. En daarom Daarom maak ik nou even nog weer een sprong. Niet van Marcus 4 naar Johannes 12. Maar naar de bevestiging van een nieuwe broeder, Amstrager. Wat heeft zo iemand nou met graan te maken? Wel, hij mag ook zaaien. Zo breed mogelijk. In navolging van de zaaier met een hoofdletter, Jezus Christus. Hij mag het goede zaad van het evangelie van zich afwerpen. En niet minder ook het zichzelf aantrekken. Maar wel in de wetenschap. Wel in de wetenschap dat God zelf zorgt voor de groei en de bloei. Voor de wasdom, lezen we in de Bijbel. En we mogen nat maken. Maar op een gegeven moment, en dat is geen onverschilligheid hoor. Maar dan is het ook van ons af. Dan hoeven we er niet mee te blijven zitten. Dan mogen we rustig gaan slapen. En het weten in Gods hand. En dat mag ons dan bevrijden van een stuk stress en van een stuk kramp. Tuurlijk, we laten het evangelie van de Heer Jezus Christus in alle ernst en in alle vreugde staan. Maar onze taak is zaaien. Er was dus een klein kind, die kwam bij zijn vader en die zei, papa kom eens mee. Kom eens mee naar de tuin. Mijn vader die gaat mee naar de tuin. En wat ziet hij? Dat alle pas gezaaide plantjes slap op de grond liggen. En eigenlijk liggen dood te gaan. Het is er nou toch gebeurd, vraagt vader aan zijn zoon. Wat heb je gedaan? Nou, zei dat kind, ik wilde graag de plantjes een handje helpen om te groeien. En toen heb ik ze gisteren allemaal een stukje hoger getrokken. Nou, soms dan zou je, ook als ambtsdrager, of wie je dan ook bent, de jonge plantjes wel eens willen helpen en een stukje uit de grond willen trekken. Maar daar kunnen de worteltjes niet tegen. Zaaien. En gerust gaan slapen. Gooi Gods woord er maar in, heeft iemand ooit eens gezegd vroeger. Ja, gooi het woord er maar in. In de wetenschap en morgen komt er weer een dag. En aan de andere kant mag ik er ook op wijzen en er zelf uit leven dat het graan Jezus Christus gezaaid werd, gezaaid is en stierf. Hij heel alleen. Zo zelfs dat hij moest roepen met wat we zongen uit Psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En u weet het antwoord toch. Daarom dat ik nooit meer van God verlaten zou zijn. Ik weet het, zijn sterven brengt vruchten voort. Waarvan ik mij mag uitdelen en doorgeven van de weldaden van Jezus Christus. En daar mogen we elkaar telkens weer op wijzen en aan herinneren aan zijn werk, aan zijn verzoening, aan zijn vergeving. En om dan ook te leven voor zijn rekening door het geloof. Zaaien. Tenminste houdbaar tot. Hoe lang nog? Ik weet het niet. Jezus wist het zelf ook niet. En in alle eerlijkheid zei hij dat ook. En in alle eerlijkheid zeg ik het hem maar na. De Vader weet het. En dat is toch genoeg. Maar die voorbereidingstijd tussen dat er gezaaid is en dat de sikkel erin gaat. Duurt dat nog even? Is dat vandaag nog? Ach, u kunt gerust zijn. U woont niet in Haiti. U woont niet in Chili. U woont in Ochten of in de omgeving. Of wat verder weg. Kunt u dan gerust zijn? Wat deed u met het woord, met het zaad dat gezaaid is? Ik leef in de wetenschap dat de oogst en de opbrengst voor mijn God en Vader zijn. En dat doet me dan ook hoopvol uitzien en verwachten. Ook in de wetenschap dat hij niet verlaat wat zijn hand begon. In de wetenschap dat hij de levensbron is. En dat hij helpt. Zo groeien we heen naar de oogst. Op grond, en dan ook heel letterlijk op de grond van het sterven en gezaaid zijn van zijn Zoon, Jezus Christus. Wie dat beseft en beleeft, die leeft het leven tot zijn eer. En die merkt dan ook, dan hebben we allemaal een taak om te zaaien, om te groeien, om te planten, om te zorgen. Het ambt van alle gelovigen roept ons daartoe op. Want wie oren heeft om te horen, die hoort wat Jezus heeft gezegd en weet wat Jezus heeft gedaan. En doet toch niet liever dan zijn lijden en sterven en opstanding op de juiste wijze betrachten. Om zich daarin uit te leven, om zich daarvoor te geven. Daarvoor ontving ik het woord, zwart op wit. Een zaaier ging uit om te zaaien. Breng dan vruchten voort. Niet in eigen kracht, maar in het automatisme van Gods gegeven en Gods kracht. Want ik weet, de oogst komt eraan. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 119. En straks komen ook de kinderen van de kindernevendienst weer terug om ook bij de bevestiging van Broeder van de Westering te zijn. Psalm 119, de versen 45 en 65. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. En ook vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis, dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. 45 en 65 van Psalm 119. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, u weet dat wij verschillende keren de naam bekendgemaakt hebben van de hier aanwezige broeder van de Westering, die gekozen is tot het ambt van ouderling. En de reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor hij niet in het ambt bevestigd zou mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hem heeft ingebracht. En daarom zullen we nu in de naam des Heren tot zijn bevestiging overgaan. Wij verzoeken u, broeder van de Westering, die nu bevestigd zult worden, en alle anderen die hier aanwezig zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van het ingestelde ambt op grond van Gods woord. In zaken de ouderling is op te merken dat het woord ouderling of oudste, dat uit het Oude Testament afkomstig is, en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst, wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die op de juiste wijze regeren dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste de dienaren van het woord, herders en leraars, die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. En ten tweede degene die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichtten in de gemeente. Ze droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerden, samen met de dienaren des woords. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. Daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat in naastigheid, dat wil zeggen nauwgezet, doen. Op een andere plaats noemt hij bij de gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven eveneens het regeren. Zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren des woords mannen worden toegevoegd die mee regeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren van het woord en de ouderlingen met de diakenen samen een college, een raad van de kerk die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heere Christus als hij de uitspraak doet: zeg het de gemeente. Hiermee wordt geenszins allen bedoeld, of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. Het ambt van ouderling omvat het volgende. Ten eerste, samen met de dienaren van het woord opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd. Nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt, vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen, zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden, christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen en hen die berouw tonen weer in de schoot van de kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede is het ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan en dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren des woords, met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in het bijzonder medeopzicht te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren des woords. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen we in Handelingen 20 vers 28 waar de apostel vermaant om waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Ten vierde, aan sommigen van hen is in het bijzonder toevertrouwd te waken over de instandhouding van de openbare eredienst. En zij zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam des Heren in het openbaar aan te roepen. Voor elke ambtsdrager geldt dat naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van het ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Geliefde broeder van de Westering, opdat dan allen mogen horen dat u bereid bent om uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen en u allereerst te verzoeken om op te staan van uw zitplaats. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? En ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid en verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? En ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer, naar de u voor uw ambt geschonken gave, en belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen, en belooft u zich ook godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt. Hendrik Wouter van de Westering, wat is daarop uw antwoord? De Almachtige God en Vader geven u zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Gemeente, wij willen deze broeder toezingen en wel uit de Morgenzang, het derde vers gewijzigd, het zesde vers gewoon, de Morgenzang vers 3, dat hij zijn ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichtte tot uw eer, dat uw gunst zijn werk bekroon, uw geest hem leidt en in hem woon. En ook het zesde, schenk uw zegen bij uw woord. Vers 3 en vers 6 van de Morgenzang zingen wij staande tot eer van God. Broeder van de Westering, beste Wouter, welkom in de kring van de kerkenraad. Dat is je door velen al toegeroepen bij binnenkomst in de consistorie vanmorgen en nu dan in het ambt. Wij weten van de profeet Amos dat hij werd weggeroepen van achter de schaapskudde vandaan om in de dienst des Heren het volk de waarheid te zeggen. In zekere zin lopen er parallellen met jou. Jij bent min of meer achter de geiten vandaan geroepen om in het ambt van ouderling onze gemeente te dienen. Hoe dat verder bij Amos gegaan is, lezen we eigenlijk niet zoveel van, of die en boer bleef en profeet was. Bij jou blijft dat wel zo. Wij willen je heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd, ook voor geitenhouders. Maar ook heel veel sterkte toewensen om te waken over de schapen die zijn toevertrouwd aan jou in de gemeente. En ook de lammetjes horen daarbij, jong en oud. Heb daarbij ook acht op jezelf. Een mens kan niet alles. We lazen uit die gelijkenis van de Heere Jezus dat die zaaier, die ging gewoon ook slapen en mocht 's morgens weer fris ontwaken. Het is bezig zijn in de dienst des Heren zonder kramp. En met steeds weer de handen gevouwen, maar ook opgehouden om ze gevuld te krijgen van boven vandaan. En dat zal het gaan, dan zal het gaan. Ook Denise en de kinderen, heel veel sterkte. Als je papa misschien af en toe eens wat vaker moet missen dan dat je gewend was. Maar trek hem ook gerust als een jasje als je te gek wordt. Hij heeft zeker ook in het gezin een uiterst belangrijke taak. Net als alle vaders en alle moeders en alle kinderen, iedereen. Laten we dat verrichten onder zijn zegen en tot zijn eer. Ik lees met u het slotgedeelte van het formulier en daarna het dankgebed. Ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren van het woord is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heren. Bewaar in de verborgenheid van het geloof en in een zuiver hart wat u is toevertrouwd. En wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heere. Geliefde christenen, ontvangt van uw kant deze broeder als een dienaar van God. Bid voor hem. Treed de ouderlingen die op goede wijze regeren met groot respect tegemoet en aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de ouderlingen kerkrentmeester ruim van middelen, zowel voor de eredienst als voor de andere kerkelijke doeleinden. En voorzie ook de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. Wees bovenal Christus dankbaar, die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. En laat ieder indien mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien om zo noodlijdenden te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar heeft gegeven, zult u van hem het loon der gerechtigheid ontvangen. Omdat wij hiertoe onbekwaam zijn, willen wij nu samen danken en bidden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk, naast degene die het woord bedienen, ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor dienstbetoon, om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van de armen te voorzien. U hebt ons vandaag een mannenbroeder met een goed getuigenis geschonken, die de gave van uw geest heeft ontvangen. En wij bidden u aan hem in toenemende mate de gave te verlenen die hij in zijn ambtsbediening nodig heeft: wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid. En laat ieder zo zijn ambt vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. En doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van uw lieve zoon. En ontspoor de gemeenteleden vermanen en bestraffen. Laat de ouderlingenkerkrentmeester trouw zijn in de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente. En laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van gaven. En laat hen die mild en wijs aan de armen geven, tezamen met de liefdevolle troost uit uw heilig woord. Schenk de ambtsbroeders uw genade, opdat zij in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover ze gesteld zijn, zodat ze zich aan de terechte vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en hen omwille van het ambt in ere houdt. En geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten, en geef hun een dankbaar hart. Mogen door dit alles uw heilige naam groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd worden. In zijn naam besluiten we ons gebed. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden geven wij nu onze liefdegaven. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna zingen wij van Psalm 126. Dat is de psalm van de zaaier. Dan zingen we de versen 2 en 3 van: God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. 2 en 3 van Psalm 126. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren voor u en voor allen om u heen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.